Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 134 zingen wij het eerste en het tweede vers. Looft, looft nu aller Heer en Heer. Gij zijne knechten geeft hem eer. Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. We noemden nu Psalm 134 en daarvan het eerste en het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt opnieuw in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het 10e hoofdstuk, te beginnen bij het 19e vers. Wij herzeggen nu Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 39. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 39. Breng over mij al uw barmhartigheid, opdat ik leef, want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak is in uw wet alleen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Hebreeën 10, vers 19 tot en met 39. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die den Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en den God der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijne is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenkt de vorige dagen, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt. En ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad. En de roving uw goederen met blijdschap aangenomen. Wetende dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij, den wil Gods gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze weeszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 10, en daarvan de versen 19 tot en met 24, waar we Gods woord lezen. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie en het lichaam gewassen zijnde met rein water, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw, en laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte de kerk na hemelvaart. De kerk na hemelvaart. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op haar gemeenschap met het heiligdom. In de tweede plaats letten we op haar gemeenschap met de hoge priester. En in de derde plaats letten we op haar gemeenschap met de heilsweldaden. Dus de kerk na hemelvaart. Onze eerste gedachte, haar gemeenschap met het heiligdom. De versen 19 en 20. Het hemelse heiligdom, waar de Heer Jezus is binnengegaan. Onze tweede gedachte, haar gemeenschap met de hoge priester. De versen 21 en 22, het eerste gedeelte. En onze derde gedachte, haar gemeenschap met de heilsweldaden. De versen 22, het tweede gedeelte, tot en met vers 24. En jongens en meisjes, dan zijn er drie heilsweldaden die wij straks tegenkomen in die versen. En die hebben jullie vast wel eens van gehoord. Dat is geloof, hoop en liefde. Gemeente, op Hemelvaartsdag hebben wij ook stilgestaan bij de Hebreeënbrief, Hebreeën 8. En we hebben gezien dat de Heer Jezus is ingegaan in het hemelse heiligdom, zoals de hoge priester op de grote verzoendag inging in het heilige der heiligen. En op de Hemelvaartsdag hebben wij er vooral bij stilgestaan wat er toen in de hemel is gebeurd. Wat er toen achter de wolk heeft plaatsgevonden. En wat de Heere Jezus daar nu altijd nog doet in het hemelse heiligdom. En jongens en meisjes, vanmorgen gaan we letten op wat er op deze aarde gebeurt. De discipelen zijn achtergebleven op de hemelvaartsdag en de kerk is achtergebleven op de hemelvaartsdag. En wat heeft de hemelvaart van de Heere Jezus nu voor betekenis voor degenen die achtergebleven zijn? Daar eindigt de apostel de Hebreeënbrief mee. En dan noemt hij allerlei praktische gevolgen die daaraan verbonden zijn. Zo zullen we dat ook vanmorgen in onze tekstwoorden merken. Hij zegt, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Terwijl, jongens en meisjes, dat betekent daarom. Daarom. En daarom, dat heeft betrekking op alles wat de apostel verteld heeft over de Heere Jezus als hoge priester. Daarom. Het heeft betrekking op de hemelvaart van de Heere Jezus. Het heeft betrekking op het feit dat hij nu in dat hemelse heiligdom is. Daarom,
Dewijl wij
dan. En dan mag hij zichzelf daarbij insluiten. Hij mocht zicht hebben op die hemelse hoge priester. En hij weet dat die hemelse hoge priester daar voor hem werkzaam mag zijn. Maar niet alleen voor hem. Hij zegt tegen de Hebreeën, wij dan. Hij noemt hen broeders. Dat is heel persoonlijk. En dat laat zien dat de apostel Paulus zich lid weet van een familie. Een grote familie. Een geestelijke familie. En aan die familie weet hij zich verbonden. Christus is ingegaan. En wat laat hij nou zien in deze tekstwoorden? Dat Gods kinderen ook moeten ingaan. Dat Gods kinderen ook mogen ingaan. We hebben gehoord op de hemelvaartsdag dat de Heer Jezus is ingegaan als hoge priester met zijn bloed. En we zullen vanmorgen horen dat zijn kinderen ook als priesters mogen ingaan in het hemelse heiligdom op grond van zijn bloed. Terwijl ze hier nog op deze aarde zijn, mogen ze ingaan, hoe dan? Wel ingaan door het gebed. Ingaan door het geloof. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Vrijmoedigheid hebben. Het oorspronkelijke woord dat had voor de Grieken deze betekenis, dat het zag op een burgerrecht. De Grieken hadden in een vergadering het recht om te spreken. Een burgerrecht. Om alles te zeggen in de volksvergadering wat ze zouden willen zeggen. Je zou kunnen zeggen, zij hadden daar een vergunning voor. Omdat het Grieken waren. En u zegt de apostel eigenlijk dat Gods kinderen, dat die geestelijke familie een vergunning heeft gekregen om alles te zeggen wat zij zouden willen zeggen. Dat zij een recht hebben gekregen om het heiligdom te betreden. En dat is heel bijzonder, want in het Oude Testament mocht dat nooit gebeuren. Niet één Israëliet mocht in het heiligdom komen. Hij zou met de dood gestraft worden. En daarom hing er ook voor het heilige der heilige jongens en meisjes zo'n dik gordijn. Een gordijn als een muur. En wie het hemels, wie het aardse heiligdom zou willen binnengaan, die liep als het ware tegen een muur aan. De muur van Gods heiligheid, want in dat heilige der heiligen, daar woonde de Heer. We hebben het gehoord op hemelvaartsdag, alleen de hoge priester mocht één keer per jaar met het bloed van de bok ingaan in dat heilige der heiligen. Dat voorhangsel dat liet zien de scheiding die er is tussen de heilige God en tussen zondige mensenkinderen. En u zegt de apostel hier dat die broeders vrijmoedigheid hebben, dat ze een recht hebben om in te gaan, dat ze een vergunning gekregen hebben, dat ze het recht hebben om alles te mogen zeggen. Al hun vragen, al hun duisternissen, al hun strijd, al hun vreugde, al hun verdriet, alles wat er in hun hart is, mogen ze tegen de Heere vertellen. En daar heeft de Heere Jezus een belofte aan verbonden. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Maar hij moest toen zeggen, tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Zij kenden de Heere Jezus zo als hun hoge priester niet. Maar dat zou na hemelvaart veranderen. Dan wisten zij dat hij daar werkzaam was als hoge priester in het hemelse heiligdom. En omdat hij hun hoge priester was, hadden zij in hem het recht om ook in te gaan als hele kleine priesters. En dat op grond van zijn bloed, kijk maar, het staat er. Terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dat is de grond waarop zij mogen vragen. Dat is de grond waarop zij hun hart mogen uitstorten. Dat is de grond waarop zij mogen toetreden. Het bloed van Jezus. En dat bloed van Jezus is in het heiligdom, omdat Jezus in het heiligdom is. Hij is niet ingegaan met het bloed van stieren en bokken. Nee, hij heeft daar zijn eigen bloed gebracht. En daar ligt het recht van deze broeders om in te gaan. In het heiligdom, op een verse en levende weg. Het woordje vers, dat betekent hier wat net geslacht is. En dat was natuurlijk in de tijd dat de apostel deze brief schreef, was het nog niet zo lang geleden dat de Heer Jezus dat offer had gebracht. Het was vers geslacht. Maar de kanttekeningen wijzen erop dat we dat nou niet hoeven te veranderen, gemeente, want dat offer van de Heer Jezus, dat blijft vers. Je zou kunnen zeggen dat bloed, dat stolt nooit. De kracht van dat bloed blijft vers. Dat behoudt zijn waarde voor al Gods kinderen. Dat is de grond waarop zij mogen toegaan op een verse en levende weg. Hoe kan nou een weg levend zijn, jongens en meisjes? Een weg is toch niet levend? Ja, deze weg wel. Want wat is die weg? Wie is die weg? De Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik ben de weg. En de Heer Jezus is levend. Hij is opgestaan uit de doden. En daarom is het een levende weg. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de levende weg waarop zij alleen kunnen en mogen toegaan. En vrijmoedigheid kunnen krijgen om het heiligdom binnen te gaan, welke hij ons ingewijd heeft, staat er. En dat woordje ingewijd, dat betekent hetzelfde als geopenbaard heeft. De Heere Jezus heeft die weg geopenbaard. Die weg die was niet bekend. Die weg die was zo verborgen. Die weg die was zo onbegaanbaar. Dat hebben die Hebreeën ingeleefd, gemeente. Ze liepen tegen de muur. Ze liepen tegen de muur van het heiligdom. Er was geen mogelijkheid om tot God te naderen. Want zij zijn zondige, onreine mensenkinderen. Maar nu heeft de Heer Jezus geopenbaard dat er een weg is waar voor hen geen weg was, welke hij ons ingewijd heeft. Soms wordt er zo gemakkelijk gedacht over het bidden. Maar juist Gods kinderen leven in dat het zo'n onbegaanbare weg is. Sommige mensen zeggen zo makkelijk, wij komen tot u. Maar ja, als je jezelf leert kennen door ontdekkende genade als een onrein, goddeloos mensenkind, dan durf je niet zo makkelijk te zeggen, wij komen tot u. Dan loop je tegen de muur van Gods heiligheid, de muur van het heiligdom. En dan is er van mijn kant niets om die weg te kunnen ontsluiten. En nu heeft Jezus die weg ingewijd. Jezus heeft die weg geopenbaard door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Hier hebben de verklarers heel veel hoofdstukken over geschreven. Maar ik denk toch dat er eigenlijk de uitleg heel eenvoudig is. En wat is de uitleg dan? Wel, voor het heiligdom hing een voorhangsel. En dat voorhangsel, weet je wanneer dat weggenomen is, jongens en meisjes? Toen de Heer Jezus gestorven is. Toen zijn vlees gescheurd werd, zou je kunnen zeggen. Toen is het voorhangsel gescheurd. Dat is letterlijk gebeurd in de tempel. Daar heeft Gods hand dat dikke voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. En toen heeft Christus een weg geopenbaard die er niet was. Voor de Joden was dat onvoorstelbaar dat dat voorhangsel zou scheuren. Ze hebben het ook later maar weer zo gauw mogelijk gedicht. Ze hebben niet begrepen wat de betekenis was van dat gescheurde voorhangsel. Het is zo'n rijke betekenis. In het aardse heiligdom kon en mocht niemand komen dan alleen de hoge priester. En onvoorstelbaar dat nou in dat hemelse heiligdom, waar Gods troon is, waar de Heere zelf is, dat daar mensenkinderen kunnen komen, het recht hebben gekregen om te komen, omdat hun hoge priester daar is. En omdat hij daarin gegaan is, hij heeft zijn vlees gescheurd. En met het scheuren van zijn vlees is de belemmering weggenomen. Is het hemelse heiligdom geopend. Zij hebben een vergunning om tot God te gaan. Wat is dat een troostvolle gedachte. En daar heb je nou de kerkgemeente op Weeszondag. Ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem niet wenende, maar ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem met grote blijdschap. Want ze hadden Jezus gezien door het geloof achter de wolk. En dat is nu het gebedsleven van de kerk naar hemelvaart. Dat is nou het gebedsleven van iemand die de Heere Jezus als hoge priester kent in de hemel. Wat geeft dat een grote vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Om hun hart uit te storten. Om alles te zeggen wat er in hun hart is aan blijdschap en droefheid. En zou hij, zegt de profeet, die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert niet zien? De hoge priester is daar onze eerste gedachte. Hun gemeenschap met het heiligdom. We gaan onze tweede gedachte, haar gemeenschap aan de hoge priester. Want er staat er in het 21ste vers, en dewijl wij hebben een grote hoge priester. Dewijl wij hebben, dat staat niet in de oorspronkelijke taal, er staat en een grote hoge priester. En dat laat zien dat Gods kinderen twee redenen hebben om met vrijmoedigheid te naderen. De eerste reden is het bloed. En de tweede reden is omdat de grote priester daar is. Omdat de grote hoge priester daar is. Hij wordt hier genoemd grote priester. En grote priester, dat is eigenlijk een andere uitdrukking voor hoge priester. De uitdrukking grote priester is ouder dan de uitdrukking hoge priester. Normaal gesproken wordt het in het Nederlands dan ook vertaald met hoge priester. In de Latijnse taal betekent deze uitdrukking hoge priester pontificem magnum. En het woordje pont, jongens en meisjes, dat betekent brug. Dus de hoge priester is de persoon die de brug slaat. De brug waartussen. Tussen een heilige God en een verloren zondaar. Hij is de grote priester. Ik denk dat de apostel de naam zo gebruikt, omdat Gods kinderen ook priesters zijn. Zij mogen ook toegaan. In het hemelse heiligdom. Maar hij is de grote priester. Hij is de hoge priester. Ze kunnen alleen toegaan in zijn werk. Hij is de hoge priester over het huis Gods. Wij zijn hier vanmorgen samen in Gods huis. En jongens en meisjes, hier is een voorganger, hier is een dominee. En die kleine dominee die heeft zojuist het gebed gedaan. Die kleine dominee houdt de preek, dat is het profetisch ambt. Die kleine dominee legt straks de zegen op de gemeente. Dat is wat hier op deze aarde gebeurt in onze onderlinge bijeenkomst. En wat is het een zegen om zo'n onderlinge bijeenkomst te hebben. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Hebben we zojuist horen lezen uit Gods woord. Maar in de hemel is ook een eredienst. In de hemel is een hoge priester. En die hoge priester die bidt ook. Aan de rechterhand van zijn vader. En die hoge priester is daar ook werkzaam als profeet. Aan de rechterhand van zijn vader. En die hoge priester legt ook de zegen op zijn gemeente. Dus wat hier op deze aarde gebeurt, dat gebeurt op een veel heerlijker wijze in de hemel. En omdat hij daar nu de voorganger is, omdat hij daar nu de bedienaar is, omdat hij daar de voorbidder is, omdat hij daar de zegen geeft, wij hebben een grote hoge priester over het huis Gods. Hoeven degenen die die hoge priester kennen niet bevreesd te zijn om het hemelse heiligdom binnen te gaan. Zo laat ons dan toegaan, zegt de apostel. En dat is een aansporing. Dat is een vurige aansporing. Laat ons dan toegaan. Laat ons dan naderen. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt normaal gesproken gebruikt van de priesters die naar het altaar gaan. In de Septuagint. Dus laat ons dan als priesters toegaan. Laat ons dan als priesters naderen. En waarom spoort Paulus dan zijn geestelijke broeders aan? Wel, omdat juist Gods kinderen vaak zo bezwaard zijn om toe te gaan. Omdat het juist voor Gods kinderen vaak zo'n onbegaanbare weg is. Omdat juist Gods kinderen vrezen om toe te gaan. En waarom vrezen ze dan? Omdat ze zichzelf kennen. Die ontdekkende genade, die weerhoudt hen. Die ontdekkende genade, die neemt hun vrijmoedigheid weg. En nu gaat de apostel ze aansporen dat ze hun vrijmoedigheid niet behoeven te verliezen. Maar hij zegt, laat ons toegaan. Toegaan waar naartoe? Toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. We vinden in de Hebreeënbrief een parallelle passage. Dat betekent een tekst die bijna gelijk is. Die tekst die hoort bij deze tekst. En die tekst die lezen we in hoofdstuk 4 vers 16. Die tekst is eigenlijk bekender dan deze tekst. Terwijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. En je zou kunnen zeggen, dat wordt hier herhaald, maar toch net iets anders. Want in Hebreeën 4, daar ligt de nadruk op het toegaan. En hier in Hebreeën 10, daar ligt de nadruk op, ja, maar hoe dan toegaan? Hoe dan toegaan? Dat is niet om het even. Je kunt niet zomaar toegaan. We kennen toch die geschiedenis van die twee zonen van Aaron. Die twee zonen van Aaron, die gingen ook toe. Maar ze deden dat op hun eigen manier. Ze kwamen met vreemd vuur voor de heilige God. En u weet toch wat er gebeurd is met die twee zonen van Aaron. Ze zijn op één dag beiden gedood. De eerste dag dat ze de priestertaak waarnamen in het heiligdom, zijn ze gedood. Omdat ze met vreemd vuur durfden te naderen. Kunt u begrijpen dat Gods kinderen bevreesd zijn om toe te gaan? Kent u die vrees zelf ook? Zo bang om een heilig en een rechtvaardig God te ontmoeten, dat kan toch nooit? Dat is spelen met je leven, als je dat doet op een eigen gekozen manier. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Op grond van het werk van deze hoge priester. En hoe dan? Wel, dan staat er met een waarachtig hart. Met een waarachtig hart. Niet huichelachtig. Niet met je mond iets zeggen en met je hart iets anders denken. Maar een waarachtig hart, dat is een oprecht hart. Dat is een eerlijk hart. Waarschijnlijk komt die uitdrukking uit Jesaja 38, waar Hiskia zegt dat hij met een waarachtig en een volkomen hart gewandeld heeft. Hij was door de Heere eerlijk gemaakt. Een waarachtig hart, dat is een betrouwbaar hart. Zonder bedrog. Nee, kinderen des Heren, er staat hier niet met een volkomen hart. Er staat hier niet met een rein hart. Er staat hier niet met een hart dat zonder zonde is. Er staat hier niet een zondeloos hart. Laat ons met een zondeloos hart toegaan. Want als dat er zou staan, dan was het gebed voor werkelijk iedereen gans onmogelijk. Er is niemand met een zondeloos hart. Er is niemand met een rein hart. Maar een waarachtig hart. Een eerlijk gemaakt hart. Een hart, jongens en meisjes, dat de zonde aan de Heere beleidt. En dat toch om genade verlegen is. Een hart dat de Heere niet missen kan. Een hart dat erachter gekomen is dat wij Gods eer nooit kunnen bedoelen. Kijk, en nou is er in dat heiligdom een hoge priester. En wat is dat voor een hoge priester? Nou, dat is een medelijdende hoogpriester. Dat is een hoogpriester die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Dat is een hoogpriester die al de omstandigheden kent waarin die bidder zich bevindt. Dat is een hoogpriester die weet van de verleidingen. Waarin hij staande gebleven is, dat is een hoge priester die weet van hun strijd. Dat is een hoge priester, zegt Gods woord, die medelijden kan hebben met onze zwakheden. En daarom laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Het is geen meedogenloze hoge priester. Het is geen onwetende hoge priester. Ja, zegt een ontdekte zondaar, maar dominee, het is wel een hoge, hoge priester. U noemde hem net de grote priester. En ik moet met Simon Petrus zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dus die preek over de hoge priester, die kan mij toch nog niet zo troosten. Wel, luister eens mee wat Guido de Bres schrijft in artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij zegt, wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God. Dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. De welke hier om mens geworden is. Verenigende tezamen de goddelijke en menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. En dan zegt hij, anderszins zo waren ons de toegang gesloten. Er is geen andere toegang tot het heiligdom dan alleen deze hoge priester. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken. om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Gemeente, het probleem zit niet, als ik het zo mag zeggen, het probleem zit niet in de hoge priester. Maar weet u waar het probleem zit? In ons hart. Wij hebben van nature geen waarachtig hart. Arglistig is het hart. Ja, dodelijk is het. Weet je wat we nodig hebben, jongens en meisjes? Een nieuw hart. Heel eenvoudig. Een nieuw hart om tot de Here te kunnen naderen. En nu hoop ik, gemeente jong en oud, dat we dat mogen inleven op deze Weeszondag. Als je dan ziet op die vrijmoedigheid van de Weeskerk, die daar samen is volhardende in bidden en smeken, dat je mag zien hoe arm dat je bent als je die hoge priester niet kent. Want wij kunnen zomaar niet zeggen, wij hebben die hoge priester. Ja, je kunt zeggen, wij hebben die hoge priester in de prediking. Dat is waar. Ik mag die hoge priester vanmorgen aan u allen aanprijzen. En ik mag u allen oproepen vanmorgen met de liefde van mijn hart om deze hoge priester te zoeken. Want er is geen ander om tot God te naderen dan Hij alleen. En dat mag ik u allen verkondigen, zoals u hier bij elkaar bent en met ons meeluistert, jong en oud, klein en groot. En het is zelfs zo, we hebben het horen lezen uit dit hoofdstuk, dat degene die deze hoge priester niet nodig hebben, dat ze zijn bloed onrein achten. Wat is dat verschrikkelijk? Dan denken we dat wij rein zijn. En dat die hoge priester onrein is en dat zijn bloed onrein is. Wat is het aangrijpend om onder zulke prediking te verkeren, gemeente. Dat is niet zomaar vrijblijvend. Maar je kunt niet zomaar zeggen, wij hebben die hoge priester. Zelfs de discipelen durfden en konden zo niet bidden voor de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo nodig dat er ook over die heilsfeiten gepredikt wordt, opdat er meer kennis mogen komen van deze Jezus en van zijn bloed en van zijn hoge priesterlijke werk. Hij is in het heiligdom en hij vertegenwoordigt daar zijn ganse kerk, ook de kleintjes, zeker. Alleen wie hebben nu die vrijmoedigheid? Wie mogen nu weten, ik heb een vergunning gekregen? Dat zijn toch degenen die meer kennis mogen krijgen van die dierbare hoge priester. Die de hemelen is doorgegaan. En terwijl wij hebben een grote priester, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. We gaan naar onze derde gedachte, de gemeenschap aan de weldaden. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 133 en daarvan het eerste en het derde vers. I see hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 133, het eerste en het derde vers. Onze derde gedachte, haar gemeenschap aan de weldaden. Weten jullie nog welke jongens en meisjes? Geloof, hoop en liefde. Als je lezen kan, kijk dan eens naar het 22e vers. Het tweede gedeelte, daar staat in de volle verzekerdheid des geloofs. Kijk eens naar het 23e vers. Daar staat, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Kijk eens naar het 24e vers, daar staat, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde. Zie je het? Geloof, hoop en liefde. Dat noemen wij weldaden. Weldaden, dat zijn zaken die de Heer Jezus heeft verdiend. Of we noemen het ook wel heilsweldaden. Hoe dan toegaan? In volle verzekerdheid des geloofs. Wie twijfelt, meent niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere, zegt Jacobus. Wie twijfelt, is een baar der zee gelijk. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. En die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. In volle verzekerdheid des geloofs. Twijfel en ongeloof maakt God tot een leugenaar. Twijfel houdt de Heere verdacht. In volle verzekerdheid des geloofs. Waarom? Omdat die hoge priester een betrouwbare hoge priester is. Omdat die hoge priester een waarachtige hoge priester is. De grond ligt niet in Gods kind. Nee, de grond ligt in de hoge priester. Daar ligt de zekerheid van het geloof. En als dat geloof in beoefening mag zijn, en een kind van God op weeszondag mag daar zien zijn hoge priester werkzaam aan de rechterhand van zijn vader, dan is er geen twijfel. Maar dan is mijn gebed veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie. Dus hoe toegaan met een gereinigd hart? Nou, het gaat over de priesters, het gaat over de kleine priesters. En die priesters, jongens en meisjes, als zij hun werk begonnen, dan moesten zij eerst gereinigd worden. Zij mochten niet zomaar naar het altaar, nee, ze moesten met bloed besprenkeld worden. En ze moesten met water gewassen worden. En nu staat er hier gereinigd zijnde. Het oorspronkelijke woord betekent letterlijk besprenkeld zijnde. Besprenkeld zijnde met het bloed. En uit de werkwoordsvorm die de Hebreeënschrijver hier gebruikt, zien we dat hij iets bedoelt wat in het verleden heeft plaatsgevonden, maar waarvan de kracht nog altijd voortduurt. Heel belangrijk, iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden, maar waarvan de kracht, de gevolgen nog altijd voortduren. Hij zegt, u bent toch gereinigd in het verleden, gereinigd van een kwade consciëntie. Wanneer dan? Wij zullen moeten denken aan de wedergeboorte. In de wedergeboorte, dan komt de zondaar in de Heer Jezus Christus. De meeste verklaarders zien hier een verwijzing in naar de doop. Gereinigd zijnde, besprengd zijnde. Laat dan ook zien dat de doop helemaal niet alleen maar door onderdompeling behoeft te geschieden, maar ook door besprenging kan geschieden. Besprengd zijnde. En daardoor een reine consciëntie gekregen hebbende. dat ligt in de wedergeboorte, maar hoe staat het ook alweer in het doopformulier? Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Dus Paulus roept de gelovigen op om gebruik te mogen maken van wat de Heere hen geschonken heeft, namelijk het geloof. Waardoor hun hart, hun kwade consciëntie gereinigd is. Het gaat om de beoefening. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Natuurlijk heeft dat te maken met Ezechiël 36. Ik zal rein water op u sprengen. De reiniging wordt in de doop afgebeeld. De inwendige reiniging en de uitwendige reiniging. En ook hier staat dat woordje gewassen weer in de perfectum vorm. Dat betekent het is vroeger al gebeurd, maar het heeft nu nog zijn kracht. Hij roept hen op om gemeenschap met Christus te oefenen door het geloof. Hij roept ze op om de reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf te zoeken in de Heere Jezus Christus. En zo te naderen tot de troon der genade, het geloof. In de tweede plaats de hoop. Hij zegt, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En dan betekent hier belijdenis der hoop, dat betekent niet de beoefening van de hoop, maar dat betekent hier de inhoud van die belijdenis. En wat is de inhoud van die belijdenis? Dat is dat er een rust overblijft voor het volk van God. Wat is de belijdenis der hoop? De belijdenis der hoop is dat de hoge priester zijn kerk geven zal wat ze nodig hebben. Dat is onze hoop. Beide naar lichaam en ziel. Beide voor tijd en eeuwigheid. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die belijdenis is onwankelbaar. En waarom is die belijdenis onwankelbaar? Want hij die beloofd is getrouw. Het ligt niet in mij, maar het ligt buiten mij. Het ligt in hem, die de volledig betrouwbare is. Die hoop, die christelijke hoop is gebaseerd op de trouw van Christus. Die doet wat hij zegt en die houdt wat hij beloofd heeft. En in de derde plaats de liefde. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Acht nemen op elkaar. Nee, geen bemoeizucht. Je hebt mensen die bemoeien zich met alles wat een ander doet. Maar de schrift zegt dat dat niet mag. Dat je niet met een anders doen mag bemoeien. Het gaat hier niet over bemoeizucht, maar het woord acht nemen, dat betekent eigenlijk aanvuren. Elkaar aanvuren. Waartoe aanvuren? Tot liefde. Aanvuren tot liefde, aanvuren tot betrachting van de liefde, aanvuren tot goede werken. Niet elkaar irriteren, maar juist elkaar zoeken in liefde. Als ik dit lees, gemeente, dan zie ik daar de kerk naar hemelvaart. Geloof, hoop en liefde. Zo zijn ze bij elkaar geweest. Eendrachtiglijk bijeen. Volhardende, beide in bidden en smeken, uitziende naar de komst van de Heilige Geest. Waarom is het met de kerk vaak zo arm gesteld? Het ligt niet aan de hoge priester, maar het ligt aan de beoefening van het geloof. Het ligt aan de weinige kennis van het geloof vaak, aan het weinige vertrouwen van de gelovigen. Het ligt aan de weinige kennis van de hoop en de weinige betrachting van de liefde. Wat zouden we er als gemeente goed mee zijn, gemeente, als dit zou mogen functioneren? En dat heeft ook te maken gewoon met ons samen zijn. De onderlinge bijeenkomsten. Laat ons die niet nalaten. Maar laat ons daar iets mogen beoefenen van hetgeen dat we als het goed is in ons hart mogen kennen. En dan zegt iemand, dominee, daar zit nou juist het probleem. Ik denk dat het grootste gedeelte van onze gemeente dit helemaal niet kent. Nee, daar ben ik ook bang voor. Maar dan is er wel een preek vanmorgen. Kijk, dan kun je in een preek soms ook horen wat je mist. Er zijn mensen die hebben een vergunning om binnengelaten te worden in het hemelse heiligdom. En ik heb geen vergunning. Nou, dan is dat toch ook een preek. Dan is dat toch, als het goed is, de nood van je hart. Want dan mag deze hoge priester, en ik heb op hemelvaartsdag die moordenaar aangehaald. Die man had ook geen vergunning. Maar hij bad wel. Hij riep wel. Hij had geen rechten, maar hij kwam als een rechteloze zondaar. En is hij niet grotelijks verhoord geworden? Gemeente, die hoge priester is er nog. En zijn bloed is nog vers. Zijn offer is nog niet aan kracht verloren. Acht dat bloed niet onrein. Zijn hele aangrijpende woorden die we zojuist hebben horen lezen uit Hebreeën 10. Acht u zelf onrein. Acht je mond onrein, je hart onrein, je handen onrein. En smeek om deze hoge priester. Amen.